Zo luisteraar, een goede zondag voormiddag toegewenst. Vandaag terug een nieuwe aflevering van Satelliet, wel met de vertrouwde stemmen. Vorige week lag dat toch enigszins anders. Zowel Patrick als ikzelf waren door omstandigheden belet aan deze uitzending deel te nemen. Voor de ene lag de omstandigheid al ietsjes aangenamer dan voor de andere. Bedankt tussen haakjes aan Robbie van Gelderen voor het overnemen van deze uitzending vorige week. Het zal voor hem niet zo makkelijk geweest zijn om zomaar de zondagvoormiddag van de ene minuut bijna op de andere een uitzending als dit over te nemen. Vandaag dus wel een nieuwe editie met de vertrouwde stemmen en met enkele berichtjes.
En luisteraars, dan vatten wij de koe maar meteen bij de horens. Op 19 maart gaat er in de gebouwen van de Zusters Marikolen hier op de Markt te Maldegem een gespreksavond door over geloof en politiek. En die avond wordt dan georganiseerd door het Maldegemse Davidsfonds. Zij hebben een bekende spreker uitgenodigd, namelijk Mark Filet. Dat is een paterschutist. En belangrijker nog is dat die man hoofdredacteur is van het bekende tijdschrift wereldwijd. Tijdschrift dat dus in de christelijke katholieke sector toch een vrij modern en niet altijd alledaags geluid laat horen. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt 50 frank en leden van het Davidsfonds betalen 30 frank. Dus geloof en politiek, 19 maart, Zusters Marikolen te Maldegem. De avond zal doorgaan, dat heb ik hier niet op staan, om 20 uur veronderstel ik.
Dan nog een woord van dank, maar wel gericht naar het adres van het gemeentebestuur, of moet ik zeggen van de secretaresse van de burgemeester. Want vanaf deze week hebben wij ook iets wat gemeentelijk nieuws ontvangen. En ik pik daar één berichtje uit, want het andere gaat allemaal over openingen van winkels en dergelijke. Eén berichtje, het oud papier en de eerstvolgende ophaling van oud papier die zal plaatsvinden op donderdag 7 mei aanstaande. Dat is dus nog wel ietsjes van deze dag verwijderd. We hopen dan ook in de komende weken meer gemeentelijk nieuws u te kunnen serveren, luisteraar, als wij dat toegestuurd krijgen van het gemeentebestuur. En na maandenlang aandringen lijkt het er toch wel van te komen.
Dan hebben wij ook nog nieuws van het Drempeltje. Die mensen organiseren weldra hun derde ledenfeest. En dat ledenfeest gaat door op zaterdag 28 maart om 19:30 in de jeugdherberg. U weet wel, in dat lokaal, dat zaaltje achteraan het terrein van de jeugdherberg. Wat staat daar allemaal op het programma? Wel nu, op het programma en ook op de plank, kaas met brood of broodjes met vlees. Er is ook een gratis drank, een tombola, waar u ook gratis kunt aan deelnemen. De prijs wordt democratisch laag gehouden, 150 frank voor deelname en kinderen onder de 14 jaar betalen 100 frank. Daarna volgt nog een gezellig samenzijn plus trekking van de tombola met talrijke prijzen. Inschrijven kan door de ingevulde antwoordstrook samen met inschrijvingsgeld af te geven in de shop ofwel op het secretariaat Leentjesweg 4 te Maldegem en dat is dan ten huize van Paul Goemare. U kunt dus ook gewoon eens telefoneren of zo, dan komt dat ook in orde. Dat was het en men hoopt natuurlijk dat iedereen daar zal op afkomen, iedereen die toch iets met het Drempeltje van ver of dichtbij te maken heeft.
Hebt u interesse, luisteraar, om eens een kijkje te nemen in het heiligdom van de heren volksvertegenwoordigers en senatoren? Wel, dan wordt die kans u geboden door de Maldegemse CVP-jongeren. Want zij organiseren op zaterdag 21 maart aanstaande een bezoek aan Brussel, waar zij dus iedereen op uitnodigen. Een bezoek aan Brussel met dus een rondleiding in het parlement, met andere woorden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat. Er wordt van start gegaan voormiddags om 8:30 op de parking van het zwembad de Maldegem. Er is dus in de prijs van 300 frank voor de bus inbegrepen het parlementsbezoek en ook nog een geleide rondleiding in Brussel, waar men dus een bezoek zal brengen aan Brusselse bezienswaardigheden, zoals daar zijn de Grote Markt, de Muntschouwburg, de Beurs, het EGG-gebouw. Het EGG-gebouw is dat ondertussen geworden, het Jubelpark, de Congreskolom en ga zo maar door. Vertrek dus om 8:30 en de aankomst is voorzien om 19:30 s'avonds. Hebt u daarvoor interesse, dan kunt u nog inschrijven, maar je moet er wel vlug bij zijn, want het is beperkt tot één bus, dus met andere woorden tot zo'n 50-tal personen. inschrijven bij Caroline de Kuiper of bij Paul Stevens. En die wonen respectievelijk in de Racingelaan nummer 3 en in de Van Strijkdonklaan nummer 3. Allebei in de Maldegem met telefoonnummers 71 36 50 en 71 18 44.
En dan ben ik nog iets in handen gespeeld door mijn sympathieke tweewekelijkse gast op zaterdagmorgen, namelijk de heer Maurice de Vuist, onze tuinman van het programma Signaal. En die stopte mij een klein foldertje in de hand met daarop een aankondiging van het toneel. Dat wordt opgevoerd door de toneelgroep Togi Mal. Dat zijn dan gepensioneerde mensen van Maldegem die samen ook een toneelgroep hebben opgericht. Dat is niet van gisteren. En die staan nu deze dagen terug op de planken. Volgende week zaterdagavond kunt u hen nog zien in Zaal de Gilde met het kluchtspel in drie bedrijven, De Mirakelmakers van Roger Pieters, in een regie van Daniel Deijnen. En Maurice vroeg of ik dat even wil meedelen en ik vind dat het ene plezier wat het andere waard is.
Dan nog een klein berichtje, vrijdag aanstaande, en dat zal de luisteraars die vorige week hebben geluisterd nog bijgebleven zijn, is er een optreden van de muziekkapel van de Rijkswacht, waar u allemaal wordt op uitgenodigd. Dat gaat door dus vrijdag aanstaande in het PTI van Eeklo, het Technisch Instituut al daar. Roze is dat, dacht ik. En de inkom is 100 frank. Je kunt nog kaarten bestellen bij enkele Maldegemse Rijkswachters.
Dat zal het zowat geweest zijn voor de regionale informatie. Als u ook berichten wilt laten opnemen in een van onze informatieve programma's, dan kan dat. Gewoon even kort een kaartje sturen met daarop uw activiteiten richting Jan van der Werf of Patrick Vermeer of Saturnus, als u onze adressen niet kent. Misschien die nog even voor alle duidelijkheid vermelden. Voor Jan is dat de Stationstraat 27, excuseer, kijk, de Maldegem. En voor mezelf is dat Westijnenstraat 131, ook hier in de gemeente.
Oké, dat was het wat de berichtjes betreft. Ietsjes omvangrijker dan zelf gedacht. Tijd voor een plaatje. Dat waren de Moody Blues op een zwoele manier van aanbrengen. Misschien ietsjes te zwoel voor een zondagvoormiddag. We gaan praten over de gemeenteraad. Dat werd ook al de vorige keer gedaan, maar toen in mindere mate. Er was niet zoveel tijd meer over. Je hebt wel Paul Veerman, want die is ondertussen ook al te gast hier bij ons. Je hebt Paul wel al gesproken over, dacht ik, de klusjesdienst van het OCMW, dat terug dus heropend is, als ik dat zo mag zeggen. En dat was zowat het voornaamste. Misschien nog een woordje over dat jeugdmuziekatelier, want dat schijnt toch wel definitief van start te gaan nu.
Ja, het is al jaren dat Maldegem zoekt naar een methode om aan zijn jeugd muziekonderricht te kunnen geven. Tot op heden was dat onmogelijk, omdat de wetgeving niet toeliet dat er nieuwe scholen werden opgericht en dat Maldegem te dicht bij de Academie van Eeklo ligt om daar een tweede filiaal te kunnen van zijn. Nu heeft men blijkbaar een oplossing gevonden in de oprichting van een jeugdmuziekatelier, die vooral in West-Vlaanderen reeds ruime ingang heeft gevonden. Dat is een volledig andere methode van muziek aanleren. In de klassieke methode begint men met de noten aan te leren. In een jeugdmuziekatelier begint men met muziek maken en geleidelijk aan komt men dan tot in feite tot de notenleer. De gemeente is zinnens om in Maldegem een dergelijk muziekatelier op te richten. Men heeft daarvoor iets een onderzoek laten instellen door de gemeentelijke jeugdraad of er belangstelling voor bestaat. En daar is uitgekomen dat er inderdaad belangstelling voor bestaat, maar dat men wel zich vragen stelt omtrent het lesgeld dat zou gevraagd worden. Omdat men voor een jeugdmuziekatelier verplicht is van lesgeld te vragen. Het zou aan de gemeente, en dat is dan belangrijk voor wat betreft aan de gemeenteraad moet zich uitspreken over het principe van de oprichting van een jeugdmuziekatelier, en dat zou om te beginnen aan de gemeente ongeveer 150.000 frank komen, kosten. Daar komt nog bij natuurlijk dat zij moet instaan voor de beschikkingstelling van liefst twee lokalen, plus elektriciteit en verlichting natuurlijk.
Het is zo dat men dus voorzichtig van start gaat met twee klasjes, hè?
Het zou gestart worden inderdaad met twee klassen.
Mm-hmm. Ja, Paul, vooral hier dan tot eigenlijk de hoofdmoot van deze gemeenteraad over te gaan, namelijk de begroting. Misschien ook nog iets over het sportcentrum van Kleid. Daarover werd er een boom opgezet, het was niet de eerste keer. En nu ging het voornamelijk om de kostprijs. Die lijkt toch wel wat hoger te liggen dan verwacht.
Ik geloof dat het de 10e of 11e keer is dat wij het, het ontmoetingscentrum Kleid dus voorgeschoteld krijgen op de gemeenteraad. Als wij starten bij het begin van het project, dan herinner ik mij dat men gezegd heeft, wij gaan een sober complex bouwen. En de raming van de overwelving van de speelplaats van de gemeentelijke school, die werd geraamd op 3 miljoen en een paar honderdduizend frank. Iedereen wist op dat moment dat dat onmogelijk was dat te realiseren. Waarom nam men die 3 miljoen en een beetje? Dat was gewoon omdat men vermeed daardoor dat de provinciale overheid duidelijk inzaag moest krijgen in het bundel en in alles dus zijn neus kon steken. Dat zou het voordeel gehad hebben dat er sneller kon gewerkt worden. De tijd heeft ondertussen uitgewezen dat van dat sneller werken dat er niets van in huis gekomen is. Er is nogal wat afgeklungeld met dat dossier. Men is er zelfs een advies gaan vragen aan de sportraad als de beslissing in de gemeente al gevallen was. Met het resultaat dat het bundel blijven hangen is. Nu heeft men ingezien dat de 3 miljoen en een paar honderdduizend frank niet haalbaar is. Is dus een nieuw soort bestek opgemaakt. En daar komt men nu op een bedrag van 6 miljoen 700.000. Bij de oppositie lag dat niet zo goed, dat bedrag. Vooral de heer Van Landschoot, die trok nogal sterk van leer. Omdat hij zegt, kijk, het is een luxe project aan het worden. Men vertrekt van een bedrag van 3 miljoen 2. En men komt nu plots op een bedrag van 6,7.
Het is wel zo dat dat bedrag dat je noemt van 6,7 alleen geldt voor de overwelving van de koers.
Dat geldt nog altijd inderdaad de overwelving van de speelplaats plus de vloer natuurlijk. Dat is inderdaad een bedrag die merkelijk hoog ligt. Maar van de andere kant zegt dan de heer Droog, kijk, wij waren de vorige keer afgesproken dat het inderdaad die 3 miljoen 200, als ik me niet vergis, dat het een fictief bedrag was enkel en alleen om te kunnen werken in eigen regie.
Adriaan Van Landschoot en Michel van der Drink, die hadden het er ook over dat dat een soort strategie zou zijn van de gemeente om stelselmatig, niet alleen bij dit project, maar ook bij andere projecten, de prijs eerst laag te ramen om misschien dan de goedkeuring te krijgen van iedereen en dan in volgende fasen dat geleidelijk aan te verhogen. Ziet u daar ergens een strategie in ook?
Het is zo dat men altijd begint dus met een principesbeslissing. Mm-hmm. En als de oppositie daar dan ergens tegen is, dan komt men altijd af met het antwoord, jammer, het gaat slechts om een principesbeslissing. Mm-hmm. Maar iedereen weet eens dat de principesbeslissing genomen is, dat men inderdaad dan voor de volgende beslissing verder gaat. En men kan moeilijk zeggen bij de principesbeslissing, men gaat akkoord. En achteraf gaan zeggen, kijk, we zijn er tegen. Dat is inderdaad een van de dingen van de mogelijkheden.
Het is ook wel zo dat iedereen bijna van het verenigingsleven steen en been klaagt over de culturele en sportieve infrastructuur in Maldegem, maar dat dan anderzijds weer elk project in die zin op tegenkantingen stuit van de oppositieleden.
Ja, het is zo dat men natuurlijk in een minder goede periode leeft momenteel en dat de oppositie er graag gebruik van maakt van ieder project die in principe niet levensbehoeftig is, van die aan te vallen. Als dat de goede tactiek is, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat, en dat heeft Schepen de Jager zelfs toegegeven in het verleden al, dat het als Maldegem naar beschamend is naar andere gemeenten te gaan. Mm-hmm. Als je ziet wat die mensen te bieden hebben op sportinfrastructuur en op culturele infrastructuur. Mm-hmm. Neem nu gewoon bijvoorbeeld 14 dagen terug in Aalter, dat een Maldegemse club een grote wedstrijd moet organiseren. Dat die in eerste instantie zegt, kijk, dat is iets dat een paar duizend mensen naar de gemeente brengt. Ik ga dat in Maldegem doen. Dat hij moet vaststellen dat er inderdaad niets veranderd is hier, dat dat bruikbaar is. Mm-hmm.
Maar ik meen wel dus opgevangen te hebben van die twee oppositieleden vooral. Dat zij zeggen, kijk, wij hebben het niet gemunt op die infrastructuur als dusdanig. Maar wel op die manier van werken, dat het eerst altijd te laag wordt geschat en dan verhoogd wordt.
Dat is inderdaad juist, dat was ook de opmerking, maar ook de opmerking dan, en dat vond ik een beetje van een randopmerking van de heer Van Landschoot op het einde, dat hij dan opmerkte, kijk, ik ga tegenstemmen om dat inderdaad de prijs te hoog ligt, en ook, als er dan toch één moet komen, hoeft niet per se een klei te zijn, dat vind ik inderdaad een opmerking die nergens op slaat. Maar het is inderdaad juist dat men de raming inderdaad nogal duidelijk onder de maat gehouden heeft hier.
En dat geldt dan ook, dacht ik, in vele gevallen voor andere openbare werken. Aanleg en verbetering van straten, waar toch ook soms met miljoenen gegoocheld wordt en waar er dan, dacht ik toch heel weinig oppositie tegenkomt.
Ja, maar men kan zich dan toch als oppositie minder tegenstemmen tegen verbetering van openbare werk, want dan had men een handig pak mensen tegen zich gekregen, waar men op gebied van sportinfrastructuur maar een klein gedeelte dus bereikt.
Dan komen wij wellicht tot wat de hoofdbrok zou moeten geweest zijn van die gemeenteraad en wat tot ergernis van sommigen een beetje naar achter op de dagorde geplaatst werd, namelijk het debat, als ik dat woord hier mag gebruiken, over de gemeentebegroting.
Wel, eigenlijk, ik kan het echt geen debat noemen. Het is mij een beetje tegengevallen. Voor mij is een begrotingsdebat de meerderheid die een begroting voorstelt, die cijfermateriaal geeft, en een oppositie die aan de hand van argumenten bewijst dat de cijfers verkeerd zijn. En dat heb ik ergens gemist in dat debat. Waarom? Ergens vermoed ik dat de oppositie verrast is door de methode die door schepen van mening gebruikt is. Men kan voor of tegen de schepen zijn, en ook voor of tegen zijn begrotingsnota die hij opgemaakt heeft. Dat is een lijvig document geworden en ik moet zeggen, zonder daarom altijd akkoord te gaan met het cijfermateriaal die erin staat, dat dat toch een degelijk werk is.
Dat was wel de eerste keer, geloof ik, dat een dergelijke documentatiemap met alle cijfers ter beschikking werd gesteld, ook aan persmensen.
Wel, het is zo dat de heer Rozaar, de voorzitter van het OCMW, met een korte begeleidingsnota van zijn begroting voorgekomen is. Inderdaad. En de heer Van Menen die heeft inderdaad een document klaargemaakt van in de 20 bladzijden. Mm-hmm. En die heeft het zelfs zo duidelijk gemaakt dat hij ons in de toekomst dan de mogelijkheid geeft om terug te vallen op die nota, want hij geeft daar de bedragen in, toch over een aantal zaken, die tot 3 jaar teruggaan. Mm-hmm. Wat is er nu gebeurd? Een eerste opmerking van de heer Van der Drink, die was dat als de gemeente, de meerderheid in dat geval, dan toch zo druk begaan is met die begroting, dat die eerst moet behandeld worden. Omdat inderdaad, als dat zo'n belangrijk punt is, dat men dat niet achteraan op een zware dagorde moet gaan zetten. Dat is niet aangenomen door de meerderheid. Zijn tweede opmerking van de heer Van der Drink, die was dan, als men begon met het bespreken van de gemeentebelastingen, is meneer Van Menen begonnen met zijn begrotingsnota. Die in principe volgens de oppositie, en daar hadden ze volgens mij gedacht terecht gelijk in, pas aan bod moest komen als de begroting zelf ter sprake kwam. Nee, heeft de burgemeester gezegd, wij gaan nu het woord geven aan Schepen Van Menen en die geeft nu zijn toelichting. Met zijn toelichting die inderdaad uitgebreid was en overzichtelijk, heeft hij gewoon zijn cijfermateriaal zodanig verdedigd dat hij inderdaad kon zeggen, kijk mensen, om die redenen kunnen wij geen belastingsverlaging doorvoeren. En wat waren zijn argumenten? Kijk, wij krijgen om te beginnen 10 miljoen minder van het gemeentefonds. Dat was het grootste bedrag dat ze zouden kwijt zijn. De gemeentelijke belasting op de aanvullende belasting op de personenbelasting, die brengen vorig jaar iets 2 miljoen minder op dan voorzien. Dus dat je aan een minder inkomen van 12 miljoen, zegt hij. Daarbij komt nog dat het bijzonder fonds, dat er dit jaar al een belangrijk bedrag minder komt, dat het volgend jaar afgeschaft wordt. Dus zegt hij, wij komen met een minder inkomen van pakweg 15, 16 miljoen. Wij kunnen onmogelijk nog een belastingsverlaging doorvoeren die nog eens een paar miljoen zou kosten aan de gemeente, want wij staan met een aantal werken op stapel die gestemd zijn en die zouden moeten uitgevoerd worden. Mm-hmm. Dat was dan de visie van de meerderheid. De heer Van der Drink die had zijn boeltje al weggestopt op dat moment, omdat hij duidelijk niet akkoord ging met de gang van zaken. De heer Van Landschoot die was vroeger afgestapt, omdat hij stelde de vraag, waarop hij natuurlijk geen antwoord moest verwachten, is dan gewoon de vraag of er kon gepraat worden over belastingsverlaging. Nu is het zo dat de gemeenteraadsleden 10 dagen op voorhand de begroting in bezit hebben. Dus kon hij duidelijk daaraan zien reeds dat de belastingen volgens de meerderheid zo zouden blijven. En u rekening houden met logica als de meerderheid iets voorstelt dat er toch doorgedrukt wordt. Dus wat heeft hij gezegd? Goed, als er niet over gepraat worden, dan wist hij van op voorhand al, dan is dit maar afgestapt. De enige die in feite naar de begroting toe iets heeft gedaan, is dan volgens mij de heer Ston. Maar die is dan niet direct de stelling van de meerderheid gaan aanvallen. Die is gewoon vertrokken van het feit dat de gemeente wel degelijk de belasting kan verlagen. En zijn stelling is de volgende. Als je de laatste jaren neemt en je bekijkt de rekening die dus einde maart van het jaar daarop wordt opgemaakt, dan zie je dat de laatste jaren het overschot van de gemeente, dat die stelselmatig de hoogte ingaat. Vorig jaar beliep die, volgens de meerderheid was dat, als ik me niet vergis, 34 miljoen. De heer Storm die kwam op rond de 40 miljoen. Nu, volgens de berekening van de heer Storm, zou het overschot van het jaar 86 zou om en bij de 50 miljoen bedragen. Goed, zegt hij, als wij vertrekken van dat bedrag, dan kunnen wij wel de belastingen verlagen. Want rekening houdende dat een vermindering van de opcentiemen met 100 punten, in plaats van 1600 naar 1500 komt, dat dat een 2 à 3 miljoen zou kosten aan de gemeente. Dat is gemakkelijk te putten uit de overschot.
Uit de zwarte kous noemde hij dat.
Hij noemt dat inderdaad de zwarte kous van de gemeente. Dan zegt hij ook, de opcentiemen, 1 opcentiem lager, dus van 7% naar 6%, dat zou de gemeente 9 miljoen kosten. En daarin zegt hij dan, goed, als je de begroting bekijkt, voorziet de gemeente een overboeking van gelden van de gewone inkomsten, dus van de inkomsten van belastingen en dergelijke, naar de buitengewone dienst. Die 9 miljoen, als we die schrappen, die overboeking, dan kunnen wij de personenbelastingen van de mensen 1% naar beneden houden. Want die, die brengen de gemeente ongeveer 8 à 9 miljoen op. Mm-hmm. Dit is volgens mij het enige punt waarop de meerderheid gereageerd heeft dan. En die heeft gezegd, goed, die 9 miljoen overboeking, die dienen om werken uit te voeren waarvoor in de buitengewone dienst in principe geen lening wordt aangegaan. En daar is iets voor te zeggen. Maar als wij dan het verleden bekijken, dan zien wij dat de gemeente niet eenmaal, maar gewoonlijk tweemaal een begrotingswijziging doorvoert. En dat bedrag telkens tot een stuk hoger gaat liggen.
Mm-hmm. Wij hebben zelf enige tijd met het idee gespeeld om die mensen, zoals meneer Van Menen en meneer Storm, daarover aan het woord te laten hier in dit programma. Maar omdat alles zo technisch is, we horen het nu ook van jou, Paul, dat is tamelijk een moeilijke materie, gaan wij daarvan maar afgezien en het gelaten dus bij een kort overzicht. Misschien nog eens heel concreet dan, de resultaten van deze begroting voor de Maldegemnaar. Wat gebeurt er met zijn belastingen bijvoorbeeld?
Ja, er gebeurt inderdaad bijzonder weinig met de belastingen van de mensen. Eén zaak is zeker, belastingverlaging komt er niet. Mm-hmm. De opcentiemen die blijven op 1600. En de aanvullende belasting op de personenbelasting die blijft op 7%. Mm-hmm. Mogelijks, en dat is dan meer in het licht van de komende verkiezingen, kan er volgend jaar dan een belastingverlaging
Wie
komen.
Weet. Wie weet. Dan vooraleer dit onderwerp gemeentelijk nieuws af te sluiten, toch nog één punt, Paul. Ik heb er gisteren ook reeds over gesproken, gistermorgen op de radio. En dat is namelijk het carnavalgebeuren te Maldegem. Vorige week in Weekblad Vrij Maldegem trof mij een artikel op de frontpagina. Een lezer of een auteur eigenlijk, die had het daar over de baldadigheden die werden uitgespookt door jongeren. En dan voornamelijk dus het afvuren van allerhande voetzoekers en pijltjes en vuurmakende en geluidmakende dingen. Jij bent daar ook geweest, jij hebt ook alles meegemaakt. Hoe is jouw idee daarover?
Ja, het is natuurlijk jammer voor de Raad van Elf, die ondanks de kritiek die ze krijgen, toch er steeds in slagen om volk naar Maldegem te krijgen met het carnavalsweekend, dat ze zoiets moeten tegenkomen. Ik vind het echt jammer dat een aantal jongeren, om te beginnen, zowel de kindercarnavalstoet als de avondstoet ontsieren met dergelijk materiaal. Dat is één. En ten tweede dat ze dan ook s'avonds, als mensen die anders niet gewoon zijn van eventjes een stapje in de wereld te zetten, er toch eens op uittrekken. En dat die mensen dan geconfronteerd worden met voetzoekers en met allerlei soorten van vuurwerkmateriaal, die niet alleen veel lawaai maken, maar die blijkbaar ook nog voor veel schade gezorgd hebben. Zoals we kunnen lezen hebben in Vrij Maldegem, dat er daar een kind dus gekwetst is, dat één projectiel de kleden van een bepaalde persoon in brand gestoken heeft, dat er ook voetzoekers gegooid zijn in brievenbussen, waardoor het dus schade aangericht is aan brievenbussen en dergelijke. Dat is inderdaad jammer voor Maldegem en voor carnavalvierend Maldegem. Want zoiets, een paar jaar na elkaar, en men ziet met carnaval geen kat meer in Maldegem.
De bloemsuikerpol lag te dansen op mijn oliebollen. van het geluid en van de poefen, laat ons maar zeggen.
Ja, Jan is er ook. Ja, als inwoner van de Stationsstraat, die ook de Hilde in zijn greep heeft, die straat, kan ik er ook over meepraten. Ik heb werkelijk de ganse nacht geen oog moeten dicht doen. Er was tot 4 uur half 5 liever. Gelukkig dat het toen begon stortregenen, toen was het gedaan. Het had misschien beter geregend vanaf 12 uur, dan waren wij gerust. Het was werkelijk enorm, we hebben genoeg moeten dichten.
Wat gaat er nu gebeuren? Dat is de vraag die wij ons gesteld hebben en ook de Raad van Elf heeft zich die vraag gesteld. En die gaan nu een brief schrijven naar de gemeente en met de vraag om een politiereglement voor te bereiden, waarin dat het gebruik van voetzoekers en andere vuurwerkmateriaal verboden wordt tijdens de carnavalstoeten en tijdens de carnavalsdagen. Komt dat er niet, excuseer, dan zal de raad zelf in zijn reglementen inschrijven dat zeker tijdens de stoeten dat er geen gebruik mag gemaakt worden van dergelijk materiaal. Uh-huh. Wordt er toch gebruik van gemaakt door een bepaalde groep, dan wordt die uit van de lijst geschrapt en eventueel dus ook uit de stoet gezet.
Uh-huh. Maar het waren dus vooral mensen die met die stoet zelf niks te maken hadden, hè? Het waren bendes van jongeren die ook tijdens de stoet, naast het parcours, eigenlijk gerrie maakten.
Maar er waren er ook bij die gewoon in de stoet meeliepen, hoor.
Ja, ja.
En het is altijd de betrachting geweest van de Raad vanaf van ook gewone mensen dus in de stoet laten kriskras erdoor lopen, maar niet op die manier dan.
Ja.
Goed, we gaan het lijvige dossier gemeentelijk nieuws sluiten tot volgende week. Hoogste tijd om over te gaan tot ons echt groot onderwerp van vandaag, alhoewel het toch een beetje in mineur valt. Met de volgende plaat doen we dat. Wij nippen nog even aan ons glasje spuitwater in de hoop dat daar straks verandering in komt, want we hebben, dacht ik, nog iets te goed. Want onze technicus die is vandaag jarig. Hij bereikt de volwassenheid en dat is er ook wel aan te zien.
Proficiat, hè? Andy. En dat was misschien zeer toepasselijk, dat plaatje van, hoe noemt hij daar?
Boudewijn de Groot.
Boudewijn de Groot, ja, dat is eigenlijk ook al oud goud. Hè? Voor de overlevenden, testament was dat. Nog een jaartje te vroeg eigenlijk, hè? Dat ging over 22 jaar. En dan studio vol met mensen. Nina Fri, daar gaat het over in de resterende 25 minuten. Misschien eerst even onze gasten van vandaag voorstellen. En ik begin dan maar met de man die al eerder hier in deze studio's aanwezig was bij vorige expedities, en dat is Philippe van Menen. Misschien kort u zelf even voorstellen.
Ja, ik ben hier dus een Maldehemnaar. Mm-hmm. En gekend dus van het kantoor van Menen. Mm-hmm. En dus lid geweest en nu nog altijd van Nina Fri.
Hoe lang is het geleden dat jij voor de laatste maal in Afrika was?
Dus 85 januari 85 zijn we dus vertrokken.
Mm-hmm. Dan naast u zit meneer Bob Stormens. Van waar bent u afkomstig en wat is uw aandeel precies in deze Nina Fri organisatie?
Ik ben een geboren en getogen Eeklonaar. Momenteel woon ik al ettelijke jaren in Sas-Vegent. Mijn aandeel is dat ik dus nu met de derde expeditie vertrek.
Mm-hmm. Daarnaast mij zit Philippe Lamijns. En voor jou is het vooral de toekomst die telt, geloof ik, hè?
Ja, dus voor deze expeditie is er nog weinig kans voor mij. Dus ik ga voor de volgende expeditie, de vierde dus, mee. Ja, wat er van te verwachten is, weten we nog niet, want er is nog niet zijn voorbereiding daarvan.
En vanwaar jouw interesse voor iets als Ninafri?
Ja, dus de hulp die je verleent is belangrijk. En dan tenslotte moet het toch vooruitkomen dat de reis zelf ook de moeite is om mee te maken.
Jullie zijn dit jaar dus toe aan de derde expeditie, zoals ze dat noemt, naar het arme en ook warme Afrika. Misschien als aanloop tot het gebeuren van dit jaar is, Philippe, jij hebt ook de vorige keer het meegemaakt, vertellen hoe het de vorige keer is afgelopen, hoe de ervaringen lagen daar.
De expeditie is heel goed afgelopen. Wij zijn dus vertrokken met drie volgeladen vrachtwagens en we zijn er dus ook mee aangekomen. Dus op zichzelf al is het een succes. Wij hebben dan de goederen afgegeven. Ik heb heel duidelijk gezien dat er een enorme grote behoefte is aan, dus, aan de goederen die we dus mee hadden. Een keer dat je dus hoort van onder andere dus die Belgische missionaris, dat er werkelijk een enorm tekort is aan medicamenten, dan denk je wel een keer, hier moet er beslist nog verder aan gewaard worden.
Het is inderdaad altijd niet zo direct in de actualiteit, dat gaat zo'n beetje met ups en downs, maar het probleem blijft wel bestaan daar, geloof ik.
Ja, het probleem blijft bestaan. Ik denk niet dat het iets is dat vandaag of morgen kan opgelost worden. De basis ligt volgens mij in de opvoeding en scholing, onderwijs. Mm-hmm. Maar dat is een project die 20 jaar nodig heeft, volgens mij.
Mm-hmm. Een jaar of twee geleden heeft de Engelse televisie en daarna dan ook Bob Geldof ons aller ogen gericht op Ethiopië. Jullie hebben wel een andere kant van Afrika aangedaan, geloof ik, hè? Toen.
Ja.
Waar zijn jullie geweest?
Dus Niger.
Niger en...
Ethiopië is praktisch niet te doen. De afstand is te groot. Mm-hmm. Dus met vrachtwagens. En dat is juist het hoofddoel van Ninafri. Het persoonlijk ter plaatse afgeven dus van de goederen. En dus onmiddellijk is er controle. Mm-hmm. Dus... aan wie dat het dus gegeven is. En dat kunnen we niet met vrachtwagens tot in Ethiopië. Dat is een onbegonnen werk. Ten eerste. Ten tweede dat het dus ook omwille dus van de politiek het zaad en in Ethiopië en zo meer en die andere landen is het te riskant.
En als je dan eens een vergelijking maakt tussen de beelden die je ook wel hebt gezien uit Ethiopië, de situatie daar en dan de omstandigheden waarin de mensen leven uit jouw streek ginds. In Niger, valt dat te vergelijken? Is dat minder erg? Is dat even erg? Want het is toch vooral Ethiopië die echt enorm in de belangstelling gekomen is?
Ja. Ethiopië is wel echt in de belangstelling gekomen, maar die andere landen die hebben ook zo'n behoefte aan zo'n belangstelling. Men ziet ook mensen die op zoek zijn. In Niger, het is, staat er gewoonweg verstomd van dat er op een bepaald moment, wanneer dat je een 3 uur aan het rijden bent met die vrachtwagens, dat je op die 3 uur niets ziet, maar dan ook niets, zelfs geen planten, geen huizen, werkelijk niets. En dan staat er dan plots een man, dus met zijn klein te bedelen om water, dat je zegt, wat loopt die hier nu te doen? Die mens die is gewoon op zoek. Ofwel is die op de vlucht. Die weet niet meer waarin, waaruit. En die,
Jullie gaan dus, dat is ook een beetje het opzet van de actie, zelf daadwerkelijk hulp bieden aan die mensen. Betekent dat jullie niet zo'n groot vertrouwen hebben in andere acties, in grote acties dan, zoals er ontelbare zijn bijna?
Ja, toch wel hoor. Wij gaan dus... wij hebben dus een eigen principe, dus het werkelijk ter plaatse afgeven. Wat precies die andere organisaties, hoe dat zij het regelen, wij hebben daar geen kennis van, dus kunnen ons verder ook niet over uitspreken.
We zijn dus ook een team van 11 mensen die dus nu vertrekken. En wij bekennen dus ook wel dat we het avontuur een beetje in ons bloed hebben. Dat hoort er uiteraard bij, want anders doet je zoiets niet. Dat avontuur is natuurlijk niet van primair belang. Het humanitaire is het allerbelangrijkste. Op die manier uiteindelijk de vracht met een konvooi vrachtwagens ter plaatse brengen, kost veel goedkoper dan met een vliegtuig of met een schip. En lopen we dus ook het risico niet dat het in pakhuizen blijft liggen. Trouwens, als men het aflevert in een haven, een vlieghaven of bij een schip, dan moet je nog altijd beschikken over vrachtwagens daar ter plaatse om het dan nog etelijke duizenden kilometer ergens in de woestijn of in de bergen te brengen. Dus het meest praktische is eigenlijk te vertrekken vanuit hier, vanuit België dus, met vrachtwagens. Dan moet je uiteindelijk toch wel beschikken over vrijwilligers die de vracht niet zonder risico uiteindelijk naar hen te brengen. En dat is kunnen we eerlijk bekennen, ook een beetje de reden waarom dat wij het eigenlijk doen. Omdat wij, in feite, doen we een Parijs-Dakar, maar dan met een humanitair doel.
Mm-hmm. En die taferelen uit een Parijs-Dakar, spelen die zich ook af of kunnen die zich afspelen bij jullie? Als je daar dan zit, verloren gereden wagens, daar is dan toch wel een serieuze risicofactor mee gemoeid.
Zeer en vast.
Ik heb nu toevallig dus ook naar aanleiding van onze acties en onze relaties Herman Verboven leren kennen en Cor Bezemer, die reeds 5 keer Parijs-Dakar gereden hebben. Cor Bezemer die is geïnteresseerd om met onze volgende expeditie dus mee te rijden, omdat hij hij dus ook wel voelt dat hij met Parijs-Dakar op zichzelf dus uiteindelijk ook wel een sportief evenement doet, maar niet zozeer iets humanitairs. En die mensen zeggen ook, wat wij vertellen, weten zij in feite in mindere mate, omdat zij uiteindelijk racen. Zij leggen dat project af in een zo kort mogelijke tijd, dus alles staat dus in die tijdslimiet gepland. En de mensen zien of hebben gewoon de tijd niet om rond te kijken in die woestijn. Je kunt dat in feite niet vergelijken. Het project en de gevaren uiteraard wel. En dat zullen we, en dat heeft mijn vriend hier, Fliep, wel al ondervonden. En in ieder geval ben ik persoonlijk goed geadviseerd door hem. En ook onder andere door Cor Bezemeur en Herman Verboven. Dus Herman Verboven die uiteindelijk dan toch al Parijs-Dakar eens heeft gewonnen op zijspan.
Goed, kan ik misschien een anekdote vertellen? Op een bepaald moment was het konvooi dus in een zandstorm. En de vrachtwagen waar dat ik dus mee reed, die was werkelijk wel overladen. En ik zat dus gans achteraan en kon dus de wagens niet meer volgen. En dus door die zandstorm was het in feite een volledige mest geworden voor mij. En zo heb ik dus gans alleen dus de woestijn doorgetrokken. Dus dan begin je wel een keer te beseffen van waar zit ik hier nu precies, wat heb ik nu gedaan.
En dan een vraagje daar rond dat bij me opkomt. Zijn jullie dan met elkaar in verbinding, bijvoorbeeld met een zender of zo?
Ja, normaal een walkie-talkie of? Ja, normaal gezien zouden we dus in verbinding moeten staan. We zijn dus hier vertrokken dus uit België met zenders. Mm-hmm. Dat is allemaal prima verlopen. Wij hebben daar heel nuttig werk van gekregen dus. Maar aan de grens dus van Algerije hebben we dus moeten afgeven. Mm-hmm. En daarmee, Dus dat er dus ook nog hetgeen dat dan in feite nog een beetje weggestoken was, was ook al volledig ontregeld.
Laten maar we misschien van de ervaringen, Philippe, van vorig jaar overstappen, want er is niet zoveel tijd, naar de nabije toekomst. Wat gaan jullie dit jaar ondernemen? Misschien een korte reisroute en welke hulp denken jullie daar te bieden?
Ja, kijk, wat betreft dus de reisroute, heel in het kort, wij vertrekken dus naar Alicante in Spanje, waar we dus de boot nemen dus met het konvooi naar Oran in Algerije. Wij doen dus een uitloper van het Atlasgebergte, daarna dus een paar zoutvlakten. En wij trekken dus naar het zuidelijk puntje eigenlijk van Libië, zo'n beetje tegen de grens aan, uiteraard niet te dicht. Maar wij hebben daar dus ons eerste project, dat is een hospitaal in Janet. Vandaar wacht ons dus een stuk zware woestijn naar Tamaraset. Van Tamaraset gaan we dus naar Niger, dat is dan door het Haïrgebergte. In Niger, dus Niamey, de hoofdstad ervan, hebben we dan in feite ons eindpunt, zou ik niet direct durven zeggen, maar toch ons punt bereikt waar we dus even zullen relaxen. Dat zal na een maand zijn. Daarna gaan we dus verder naar Mali, waar we dus Tombouctou willen halen, dus Tombouctou. En van daaruit zouden we terugkeren dus via een andere weg, door de Sahara terug natuurlijk. Maar het staat dus nog niet vast, want wij hebben dus contact met iemand, en misschien kunt u daar iets meer over vertellen, Philippe, met die Maldehemse die dus in Benin zit.
Ja, dus wij hebben dus een Maldehemse, namelijk Kromeke Annie, die zit dus in Benin. En ja, momenteel kan men niet zeggen of het konvooi werkelijk Benin zal kunnen bereiken, dat hangt dus van vele factoren af. Benin is ook een hele moeilijke staat om dus binnen te geraken. Bijvoorbeeld, ze vragen een hoge triptiek, dus dat is een borg die moet betaald worden voor de vrachtwagens. Zal Ninafri dat kunnen halen, dat blijft nog altijd de vraag. Maar wij zouden dus wel graag, en dus natuurlijk heel graag, en dat is naar aanleiding van haar schrijven, ze hebben dus grote behoefte aan medisch gerief, die ze dus zouden nodig hebben voor de 16 materniteiten die ze hens aan het oprichten zijn. En zij is daar volop mee bezig. Dus die steun van Maldehem uit zou dus heel goed kunnen van pas komen voor haar. Dus het zou dan nog een keer voor een inwoner zijn dus van Maldehem. Dus.
Dat brengt ons misschien bij het volgende onderwerp. Die vrachtwagens, die grote camions zoals wij zich hier op de markt vaak zien staan. Met wat zullen die gevuld worden? Wat nemen jullie mee?
Wij hebben aan voorraad momenteel ter waarde van 6 miljoen aan medicijnen. Wij vragen nog dringend, want we zijn dus hier in Maldegem en ook in Eeklo op het moment bezig met een dekenactie, dus een dekeninzameling. Omdat een deken iets heel praktisch is om mee te nemen, men kan het dus vaak verpakken. Het neemt dus niet veel plaats in, het is navenant dus niet zwaar. Dus we kunnen zeker 4000 dekens meenemen. En waarom zijn dekens zo belangrijk? Wel, kijk, een deken is zoveel waard voor die mensen als voor ons misschien een video-installatie. En dan nog, die vergelijking gaat in feite nog niet op, want een video kan men rustig missen en daar een deken eigenlijk niet. Dus wij vragen dringend dus nog meer dekens. Het mogen dus gebruikte dekens zijn. Ze mogen zelfs stoffig zijn, want die worden dan toch collectief gekuist. Dat nemen we dus mee en dan nemen we ook nog materieel mee. Dus chirurgisch materieel en handpompen dus om waterputten te bedienen.
Ja, als we dat zo horen, dan vraagt dat niet alleen contacten om zo'n reis op te zetten, maar ook veel geld. Welke acties ondernemen jullie allemaal om dat te bekostigen? En ook om die hulp te bieden, want dat zal dan wel het voornaamste zijn, meen ik.
Wij hebben dus verschillende acties gepland. En de eerste van was dus een steunkaartenverkoop. En wij zijn ervan heel tevreden. Wij kunnen dus wel de Maldegemse bevolking bedanken dus voor de interesse en voor hun hefting die ze dus doen voor Ninafri. Dan hebben we dus onze inzameling van dekens, die dus ook een actie is. En wij hebben dan tenslotte nog het optreden dus van Willem van Mander en zijn volledige orkest. En wij hopen daarmee dus ook een bedrag kunnen opzij leggen voor Ninafri.
Wanneer is dat optreden van Willem Vermanderen?
Dat is wel na ons vertrek, dus wij zijn al weg. Wij konden dus moeilijk het optreden vroeger leggen, maar wij hebben het toch aanvaard. En wij danken dus, zoals in het begin gezegd is, aan het toekomstplan. Dus,
Dus dat is op 3 april, om 20 uur in dezelfde Gilde. Dus dat Vermanderen met een nieuwe show dus optreedt, dat zou wel de moeite waard zijn.
Hoe lovenswaardig jullie initiatieven ook mogen zijn, geeft dat toch vooral voor jullie en misschien ook een beetje voor de luisteraars niet de indruk mee dat het toch maar een druppel is op een hete plaat?
Dat is een druppel op een hete plaat. In die zin, als u het dus groots beziet, wat lost het op voor het land zelf? Ik bezie het eigenlijk persoonlijk. Als ik dus in staat ben om bijvoorbeeld 500 dekens te verzamelen, dan heb ik persoonlijk 500 mensen enorm gelukkig gemaakt. En tegenover mijn persoon is dat dus veel. Dus navenant is dat iets dat is eigenlijk met relatief weinig doen, zal ik zeggen. Je moet natuurlijk wel inspanningen verrichten en zo. Maar het gebeurt allemaal in onze vrije tijd. Heb ik uiteindelijk 500 mensen dus persoonlijk dus heel gelukkig gemaakt. En dan spreek ik dus nog niet van de medicijnen en zo.
Ja, het is inderdaad lovenswaardig. Jullie denken dus ook reeds aan een volgende actie. Misschien nog een beetje tot slot. Hoe zit die structuur juist ineen van Ninafri?
Wel, Ninafri staat dus eigenlijk voor Ninove Afrika, omdat de geestelijke vader dus uit Ninove komt. Jean Moreau is een Afrika-kenner, heeft al 20-tal keren als toerist in Afrika gereisd. Uiteindelijk heeft hij de situatie daar ook zien verslechten en heeft hij dus besloten om in plaats van met de fototoestel dus om met een humanitair doel naar Gent terug te keren. De structuur is zo, het is dus een VZW, een niet-gouvernementele organisatie, dat wil zeggen dus dat wij erkend zijn door de staat. En dat de staat dus ook subsidies verleent. Dus het is een niet-gouvernementele organisatie en een VZW, waarvan Maldegem en Diest twee afdelingen zijn. Dus er zijn in feite twee centra's, of tenminste drie centra's met Ninove erbij in België.
En dan de toekomst. Er zit hier al iemand naast ons die graag deel zou nemen aan de volgende. Staat dat al een beetje op punt? Heb je daar een zicht op?
Dat staat op punt in die zin dat wij dus nu onderhandelen om een vast project te realiseren. Een project van 6 maanden eventueel, met daadwerkelijke hulp, in die zin dat men dus wel eventueel mensen naartoe zou sturen die betaald zouden worden. En dan denken we bijvoorbeeld aan mensen die dus werkloos zijn, of gepensioneerde rijkswachters of mensen uit het leger, die dan met een minimuminkomen 6 maanden ter plaatse zouden kunnen werken. Het project dat wij dus voor ogen hebben, dat is het bouwen van waterputten, dus het metselen van waterputten en het opkalefateren van schooltjes. Dus dat is daadwerkelijke hulp. En Nina Free zou dus wel zorgen terug voor een konvooi. Men denkt toch met de volgende expeditie te kunnen starten met 10 vrachtwagens. Wat ook de reden is waarom dat deze keer de vrachtwagens ook terugkomen. Dus Nina Free werkt naar de toekomst en staat in feite momenteel nog altijd in de kinderschoenen.
Het is ook toch wel iets om als mensen die ook een beroep hebben, die hier bij ons leven, om daar voor een zo lange tijd de snuit te trekken. Dat moet mogelijk zijn qua beroep en zo. Hoe zit dat bij jullie?
Wel, in 1986 ben ik dus maar 4 dagen op verlof geweest in feite. Dan heb ik gezegd, ik ga dus mij verder inzetten voor die NAFRI, maar ik was dus niet van plan om dus mee te gaan. Uiteindelijk was er een tekort aan een vrachtwagenchauffeur. Het is een soort kriebel ook, het af en toe die dus wel opnieuw aanspreekt. En uiteindelijk hebben we dan besloten om dus terug mee te vertrekken. Het vraagt natuurlijk voor het bedrijf een aanpassing, maar wanneer dat dus wel een beetje tijdig geweten is, kan dat wel gaan.
Wat mij daarop viel, Bob, dat je zei dat je ook dit jaar denkt met de vrachtwagens terug te komen. Is dat vorig jaar niet gebeurd dan?
De vorige keer zijn die vrachtwagens geschonken geweest. Ik geloof wel dat er 1 vrachtwagen teruggekomen is. Dat er toch 1 vrachtwagen teruggekomen is.
Een jeep alleen.
En de vrachtwagens zijn daadwerkelijk geschonken geweest. Wat ik dus ook nog even wil vernoemen, dat Nina Free in feite zomaar niet reist op de Bonnefoy. We hebben dus onze contacten. De ambassadeur van Niger bijvoorbeeld doet rechtstreeks oproep op onze organisatie. De ambassadeur van België in Niger ook. Dat gebeurt rechtstreeks en dat geeft er zijn voordelen uiteraard. Omdat wij dan uiteindelijk ook weten dat de behoefte daar expliciet het grootst is. En omdat wij dus nu naar de toekomst willen werken, met het konvooi dus willen uitbreiden, brengen we dus nu de vrachtwagens terug mee.
Mm-hmm. Dan misschien helemaal tot slot een klein vraagje tot Philippe van Menen. Jullie VZW kwam ook een tijdje geleden in een andere actualiteit op een van de gemeenteraadszittingen. Toen een afgedankte, moet ik zeggen, brandweerwagen jullie werd geschonken. Hebben jullie daar iets kunnen van maken?
Wij waren dus van plan en wij hadden dus ook wel al een firma die een dieselmotor wilde plaatsen dus in die brandweerwagen. Want die rijdt dus momenteel dus met een benzinemotor en die verbruikt ongeveer het 40 liters. Aangezien dat gans het konvooi allemaal met dieselmotoren uitgerust is, zou dus een aanpassing nodig zijn. Er was een firma die erin zou tussenkomen, maar de kosten belopen ongeveer dezelfde prijs als de aankoop dus van een andere vrachtwagen. Wij hebben dan in feite die brandweerwagen omgedoopt tot onze mascotte, onze promotiewagen, onze publiciteitswagen.
En die staat op de markt?
En die staat dus niet op de markt en die draait en die rijdt, maar die gaan we dus wel niet meenemen. Mm-hmm.
En er kan nog publiciteit op.
Oké. Goed, beste mensen, met dit zouden wij graag dit programma afronden. Ik denk dat het meest wel gezegd is. Ons rest nog jullie een goede reis te wensen, een behouden aankomst Ginder. En hopelijk kunnen jullie daar veel nuttig werk verrichten voor de mensen Ginds.
Dan is er volgende week een andere VZW bij ons te gast, van een ook totaal ander allooi. Het gaat dan wel over de VZW mini-ondernemingen. En dat is dus een VZW uit het Antwerpse die in scholen, in Atenea en zo meer, mini-ondernemingen opzet met leerlingen dus van de hoogste jaren. Zo ook hier te Maldegem in het Atheneum is de mini-onderneming Chazé reeds maanden gestart. En die mensen trachten dus op een schoolse wijze, maar toch op een manier waarop je er wel iets van leert, zeep en shampoo, dacht ik, aan de mensen te brengen. En daarover gaan we volgende week praten in dit programma.
Dit was dan Satelliet voor deze 15e maart. Mensen thuis, wij wensen u nog een smakelijk eten, een lekker aperitiefje en voor de rest nog een prettige zondag. Bedankt ook aan Andy Hoogland voor zijn technische assistentie bij dit programma. En we wensen hem nog een leuk vervolg van zijn verjaardag. En niet te diep in het glas kijken, Andy.